Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast voor zorgprofessionals over borstvoeding. Je bent natuurlijk ook van harte welkom als je een ouder bent van een baby of gewoon nieuwsgierig. Wat ik hoop te bereiken met deze podcast is dat meer zorgprofessionals nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken om in de zorg rond borstvoeding voor beide protocollen te kijken. Ik heb getwijfeld of ik deze aflevering nou de erfenis zou noemen of helaas niet natuurlijk. Uiteindelijk heb ik gekozen voor die laatste optie omdat die zo leuk aansluit bij een eerdere titel en mogelijk nog een vervolg krijgt in de vorm van een podcast over bijzonder niet natuurlijk. Maar qua inhoud gaat het over een erfenis. De erfenis van minstens 100 jaar slecht borstvoedingsmanagement. En daarmee ook 100 jaar slechte ervaringen met borstvoeding geven. De laatste borstvoedingscijfers, mei 2024, laten zien hoe moeilijk het is om in onze cultuur borstvoeding te geven. Veel vrouwen stoppen eerder dan ze van plan waren. En in de commentaren daarop wordt terecht gewezen op gebrek aan informatie, tekortschietende hulp, een overdaad aan informatie online, vaak tegenstrijdig, en de moeite die het kost om borstvoeding en werk te combineren. Maar onder dat alles speelt er volgens mij nog iets anders. En wel de erfenis dat borstvoeding moeilijk is en zwaar en een belasting voor moeder en baby. De fles is veel makkelijker. En ook nog dat het zomaar fout kan gaan. Dat gewoon borstvoeding geven, makkelijk borstvoeding, een grote uitzondering is. Waardoor het onvermijdelijk lijkt dat kunstvoeding normaal is en nodig. En waardoor het inzetten op borstvoeding laten lukken in die eerste intense weken met een jonge baby heel nutteloos kan lijken. Want waarom zou je door die intense, gevoelige, onzekere, soms echt uitputtende eerste weken heen moeten met borstvoeding geven als je denkt en verwacht dat het zo zwaar zal blijven? Terwijl de realiteit is dat na de eerste 3 maanden voeden het echt een stuk makkelijker wordt. Mogelijk zelfs makkelijker en sneller dan kunstvoeding geven. En zeker sneller dan kolven en dat geven. Ooit zei een moeder, ik vind het zo raar. Toen ik bij jou op de bank zat omdat voeden zo moeilijk was, zei mijn omgeving dat ik wel door moest zetten. Want het is het beste voor je baby. Nu is hij 10 maanden oud. Het is een feestje om dit kind te voeden. Het is zo gezellig en zo snel. En nu hoor ik aan alle kanten, wanneer ga je afbouwen? Want dit gaat ten koste van jou. Of zoals laatst bij het consultatiebureau. Wat knap dat je het zo lang volhoudt. Het is nu gewoon leuk, zei ze. Maar dat heeft lang niet iedereen op zijn netvlies. En dat klopt. En de cijfers over borstvoeding geven dat beeld heel mooi weer. Want de vrouwen die nu langer dan 12 weken voeden, gaan daar juist langer mee door. Het opvallende is dat dat beeld van borstvoeding als een belasting modern is. In heel veel oude teksten, en met oud bedoel ik dan ouder dan 200 jaar in de westerse wereld, is borstvoeding een voorbeeld voor goddelijke liefde en overvloed. En als we naar zuigelingensterfte kijken, dan kwam die niet door, maar ondanks borstvoeding. De bevalling was een moment van enorme kwetsbaarheid voor moeder en kind, hoge sterfte, maar borstvoeding zelf niet. En dat kun je heel mooi aflezen uit het feit dat zuigelingensterfte het hoogst was in gebieden waar niet voeden of niet exclusief voeden de norm was, zoals in IJsland, Beieren, toen Mozart daar woonde. En ook in Nederland kun je in de geschiedenis heel mooi zien dat zuigelingensterfte het hoogst was in gebieden waarin pap en vroege introductie van vaste voeding de gewoonte was. En als dat dan ook nog was in een gebied met weinig schoon water, dan was de zuigelingensterfte enorm en het hoogst in de zomer. Dus niet door borstvoeding, maar ondanks borstvoeding. En het inzetten van minnen is ook al geen signaal dat borstvoeding vroeger vaak niet lukte. Integendeel, maar dat is een verhaal voor een volgende keer. Borstvoeding was een onder vrouwen gedeelde vaardigheid die gewoon was. En waarom is het dan nu zo moeilijk? Gezien de manier waarop generaties voor ons gestart zijn met borstvoeding geven, onze erfenis dus, is het beeld dat borstvoeding afzien, schaarste en moeite is een reëel beeld. Rond 1850, 1900 komt het idee op dat je kinderen op schema moet voeden, op tijd moet voeden. Dat is veel eerder dan kunstvoeding op de markt komt, hè? In die tijd wordt de wereld maakbaar. Het mensenlichaam wordt steeds meer vergeleken met een machine en de hele maatschappij wordt meer en meer gereglementeerd door bijvoorbeeld treinen waarbij je op tijd moet zijn. Fabriekswerk. Voeding wordt maakbaar en bewerkte voeding wordt steeds normaler. En daarmee komt ook een tendens op dat het lichaam gereguleerd moet worden, dat voeding, bewerkte voeding daar een rol in kan spelen en vrouwen krijgen toenemend adviezen over hoe zij hun baby moeten voeden. Adviezen die niet meer komen van ervaren andere vrouwen, maar van heren en dames soms, die erover nagedacht hebben hoe de wereld beter geregeld kan worden. En dat zijn vaak adviezen die niet overeenkomen met hoe baby's en moederschap van nature zouden moeten gaan. Dus je gaat heel veel lezen over de risico's van overvoeden. En dat een baby een dwingend wezen is dat gevormd moet worden tot een nuttig lid van de maatschappij en daarvoor zo snel mogelijk mee moet kunnen draaien in schema's en regelmaat. Nachtvoedingen zouden onnodig zijn, voeden op verzoek wordt verwennen genoemd en huidcontact na de bevalling was slecht. Moeders willen zulke vuile kinderen niet, las ik in een brochure. Ik heb een boekje van mijn schoonmoeder geërfd uit 1946. Een boek dat uitgesproken voor borstvoeding is en dat met nadruk vermeldt. Er staat, de sterfte is 2 maal groter onder flessenkinderen dan onder borstkinderen. En dat gaat nog een tijdje zo door, dat iedere moeder daartoe in staat zou zijn, dat ze zich geen zorgen moet maken over hangborsten. Maar vervolgens komen er adviezen over niet verwennen. Met zinnen als, in den beginnen wordt om de 3 uren 15 tot 20 minuten aan den zuigeling de gelegenheid gegeven de borst te nemen. Is eenmaal die gelegenheid voorbij, dan is de kans voor hem verkeken. Zo leert de baby snel hoe het moet. Levenservaring is goud waard, zelfs voor een zuigeling. En dan komt er een fraaie tekst. Ik lees weer voor. Weet gij wel dat veel pasgeborenen prachtig gedijen wanneer zij slechts om de 4 uren de borst krijgen, waarbij dan nog 1 maal overgeslagen wordt gedurende de nacht? Deze wijze van doen schijnt ons van hoger sociaal belang te zijn, omdat vele moeders er gewillig toe besluiten en er mede voortgaan zonder dat het haar daarom ook maar in het minste hindert bij broodwinning of huishouding. Oftewel, de baby moet passen in het moderne leven. En dat betekent dat die baby op schema's moet worden gevoed. En dit is het recept voor falen. Zinnenlang lezen hoe belangrijk borstvoeding is en vervolgens de adviezen krijgen waarmee dat waarschijnlijk niet gaat lukken. En dan is kunstvoeding met zijn vaste tijden en meetbaarheid natuurlijk heel aantrekkelijk. Dat gaf en geeft, dankzij de marketing, de illusie dat baby's daarmee wel in dat nette stramien passen van regelmatige voedingstijden met lange intervallen, zodat vrouwen kunnen werken en dat ze 's nachts doorslapen zoals het hoort. Het gevolg van 3 of 4, misschien zelfs 5 generaties vrouwen die met dit soort adviezen borstvoeding hebben geprobeerd te geven en de bijbehorende, vaak negatieve borstvoedingservaring is dat veel mensen tegenwoordig oprecht geen beeld meer hebben van hoe borstvoeding gewoon kan zijn en hoe makkelijk gewoon borstvoeding kan zijn. En dat het beeld blijft bestaan dat flesvoeding en kunstvoeding wel passen in het moderne leven. Dat beeld geldt niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor zorgprofessionals. En het lastige aan borstvoeding geven is dat nou juist die eerste dagen en weken met een baby veel zorg vragen. Ook van de mensen om ouders en baby heen. Als je ooit iemand hoort zeggen dat borstvoeding gratis is, dan is dat iemand die de tijd en moeite van vrouwen, maar ook van de mensen om hen heen, of dat nou de omgeving, familie is, of de professionals, die tijd niet meetelt. Want borstvoeding kost de eerste paar weken echt meer tijd, aandacht en energie dan flesvoeding geven. Alleen, op termijn wordt het juist andersom en is borstvoeding voor de meeste ouders juist makkelijker dan flesvoeding geven. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd tomatenplantjes op te kweken uit zaad. Huh? Ja, tomatenplantjes. Dat is mislukt, want als die zaadjes net aan het ontkiemen zijn en je vergeet ze 2 dagen water te geven, dan gaan ze dood. Zodra een tomatenplant 2, 3 of 4 bladeren heeft, dan kan hij steeds beter tegen een dagje verwaarlozing. Maar juist in die allercomplexe, eerste, hele kwetsbare fase hoeft er maar dit te gebeuren en je plantje is dood. Geldt ook voor dieren. Als je kijkt naar andere zoogdieren, dan zie je dat die eerste dagen en weken ook dat die heel veel bij hun jongen zijn en dat dat het spannendste moment is. Dan is de zorgbehoefte het grootst. Maar als je dan die verzorgingsbehoefte van de eerste dagen of weken gebruikt als norm en als voorspelling voor de rest van dat leven, dan wordt het zwaar, want dan lijkt het verschrikkelijk lastig om een tomatenplant te hebben. Je kan geen dag weg. Zoals het ontzettend lastig lijkt om een baby langere tijd te voeden als je het gedrag en de benodigde zorg van de eerste dagen en weken als norm neemt voor de toekomst. En dan zit er nog een complicatie bij, dat juist die eerste dagen en weken wij hier in het Westen dat idee gecreëerd hebben dat je kraamweek een feest zou moeten zijn. En dat je na 7 dagen alles op de rit moet kunnen hebben. En dat als je het goed doet, je de perfecte baby hebt. En als je hiervan uitgaat, dan wordt het duidelijk dat borstvoeding het leven onnodig ingewikkeld lijkt te maken. En na 150 jaar dit soort ervaringen is het logisch dat borstvoeding gezien wordt als belasting. Niet alleen voor moeder en baby, maar zelfs voor de zorg. Als je alleen in die eerste dagen werkt omdat je kraamverzorgende bent, verpleegkundig op een kraamafdeling, verloskundige, kinderarts, dan zie je eigenlijk alleen de kinderen waar het niet zo heel goed mee gaat. Dan zie je dat hele kwetsbare eerste begin. En dan blijf je dat beeld in stand houden op jouw eigen netvlies, dat borstvoeding dus heel erg zwaar is en heel veel tijd kost. Als je psychotherapeut of psychiater bent en je werkt met kwetsbare moeders, dan is het ook logisch dat je vanuit de huidige bril denkt dat borstvoeding een te grote belasting is en beter ontraden kan worden. Als we vrouwen de kans willen geven om meer succes en plezier te ervaren rond het geven van borstvoeding, dan moeten we ze misschien niet alleen beter begeleiden in die eerste kwetsbare, uitdagende, zware dagen en weken. En we moeten ze ook niet doodgooien met het idee dat borstvoeding zo ontzettend belangrijk is. Misschien moeten we ze ook eens laten zien en delen hoe leuk het daarna kan worden. Want als je dat beeld niet voor ogen hebt, waarom zou je dan doorzetten? En waarom zou je die moeder dan steunen? Dat vraagt om het herzien van ons geërfde beeld van borstvoeding als zwaar en belastend. Dat vraagt om anders kijken en nieuwe perspectieven leren zien. En dan zie je dat een pasgeborene weliswaar in die eerste kwetsbare dagen een half uur tot 40 minuten nodig heeft om genoeg te drinken uit een borst. Maar dat datzelfde kind van 8-9 weken soms in 7 minuten een borst leeg getankt heeft en dat een hele voeding korter dan 20 minuten duurt. En als we het idee loslaten dat een baby beter gaat op een schema, of dat moeders dat nodig hebben, of dat je werk dat eist, dan kunnen we moeders helpen ontdekken dat je ook af en toe een tussenslok kan bieden, zodat je flexibeler bent als moeder. En dan wordt ook kolven op je werk een stuk makkelijker. Als je weet dat je dat niet op vaste tijden hoeft te doen, maar dat je ook best een keer een uur of twee eerder of wat later kunt kolven, dan wordt dat combineren veel makkelijker. Borstvoeding geven en krijgen is een van de weinige dingen in het leven waarbij geldt hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Hoe luxe is dat? Als we die kwaliteit nou weer eens terug zouden kunnen vinden. Die kwaliteit van liefde en overvloed. Als we vrouwen het vertrouwen in hun eigen lijf zouden kunnen teruggeven. En als we zorgverleners zouden kunnen helpen om vertrouwen te krijgen in een vrouwenlichaam. Oei, dat is misschien wel heel veel gevraagd, hè? Maar dan kunnen we vrouwen niet alleen beter door die eerste kwetsbare dagen heen helpen. Maar dan kunnen we ze ook een nieuwe erfenis geven. De ervaring dat borstvoeding naast intens en in het begin veel eisend, daarna en daarnaast ook mooi, ontspannend, rustgevend, makkelijk, leefbaar en gezellig kan worden. Dat je echt wel met een borstgevoede baby kunt leven, gewoon leven. Ook als het leven en de baby niet geheel gereglementeerd is. Dat er na die eerste inzet een periode komt waarin het makkelijker wordt. Als je als zorgprofessional deze ervaring niet zelf hebt vanuit je eigen ervaring, ga er dan eens bewust naar op zoek. Er zijn gelukkig steeds meer podcasts voor ouders waarin vrouwen vertellen over hun ervaringen, ook de positieve. En als je daarnaar luistert, bedenk dan dat zij niet de uitzondering op de regel zijn, waarbij borstvoeding dan toevallig goed ging. Maar dat zij een voorbeeld zijn van hoe borstvoeding hoort te zijn en kan zijn met een goede start. En dan wordt het de moeite waard om erin te investeren. Want als je weet waar je naartoe werkt en dat het leuker kan worden, dan heeft doorzetten zin. Laten we onze erfenis eens even goed bekijken voor we hem roekzichtloos aanvaarden. In mijn online boek vind je meer casussen, aangevuld met theorie en praktische tips voor die begeleiding, zodat jij samen met ouders en baby's het geven en krijgen en misschien ook het stoppen van borstvoeding daarmee fijner en leuker kunt maken. Klik op de link in de show notes of ga naar boek.meerteibclc.nl. Fijn dat je luisterde. Ik wens je een mooie week en hopelijk tot een volgende aflevering.